Dit is het Hapsishuis Radio Live. Zometeen het Hapsishuis Radio met het Hapsishuis Radio Live. U luistert naar het Hapsishuis Radio. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio Live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio live. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Leuk dat je erbij bent! Zometeen praten we over het totalitarisme met schrijver Gradus van Florestein. Gradus werkte mee aan het boek Rattenvangers van het Onbehagen, dat pas uit is gekomen. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds wordt versterkt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe ze dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Henneman dan. Die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio Live. Hartelijk welkom, goedemiddag. Een gevoel van onbehagen kan vroeg of laat in een mensenleven grote gevolgen krijgen. Dat weet eigenlijk iedereen. Maar toch, wat zit ons eigenlijk dwars? Die vraag die lijkt gerechtvaardigd nu mensen vaker onbehagen zijn gaan voelen dan in grote delen van de tweede helft van de vorige eeuw. Het onbehagen gaat bijvoorbeeld over geld, over immigranten, over nieuwe regels die door de overheid worden opgelegd, over gebrek aan transparantie in de politiek en over de leugens van machthebbers. Het onbehagen van vandaag de dag polariseert de samenleving meer en meer. De geschiedenis heeft geleerd dat wat begint als onrust en onzekerheid onder voorwaarden kan uitmonden in oorlog en geweld. Als we zo'n situatie willen voorkomen, dan betekent dit volgens filosofe Hannah Arendt, die leeft in de vorige eeuw, dat we die voorwaarden moeten leren kennen. Het boek Rattenvangers van het Onbehagen toont de maatschappelijke bewegingen die tot oorlog en geweld kunnen leiden. Maar het boek is meer dan dat. Het boek geeft, behalve een inkijk in de totalitaire systemen in de recente geschiedenis en in onze tijd, aan de lezer diverse tips over hoe we kunnen bijdragen aan het voorkomen van oorlog en geweld. In de studio hier van het Hapsishuis Radio Live is mede-auteur van Rattenvangers van het Onbehagen Gradus van Florestein. Hij is gepensioneerd psychiater en oprichter van de School of New Directions in Gieten, waar hij zich onder andere bezighoudt met familieopstellingen. Gradus van Florestein, allereerst hartelijk welkom bij het Hapsishuis Radio Live. Gradus, waarom juist nu dit boek?
Ja, misschien is het goed dat ik eerst even zeg dat het boek medegeschreven is door Petra Borhuis en Theo Meerdeboer, filosofen. We hebben het echt met z'n drieën gedaan.
Ja.
En misschien is het ook handig om te zeggen hoe we het boek hebben ingedeeld. We hebben eerst gekeken naar wat zijn de verschijnselen van het totalitarisme. Vervolgens hebben we gekeken naar wat zijn de achtergronden, de oorzaken van het ontstaan van het totalitarisme. Mm-hmm. En van alle verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd, waar we allemaal van af weten, in de Tweede Wereldoorlog. Deze twee hoofdstukken en de inhoud ervan hebben wij nodig om te kijken, wat gebeurt er nu? Mm-hmm. Herhaalt het zich? Welke aspecten herhalen zich? Mm-hmm. En tenslotte, zoals jij aangaf, het vierde hoofdstuk, wat kunnen wij er zelf aan doen? Is er überhaupt wat aan te doen om te voorkomen dat het totalitarisme en oorlog en alles wat erbij hoort zich herhaalt? Als je dan aan mij vraagt wat het boek nu zo actueel maakt, zijn er telkens weer in de actualiteit gebeurtenissen die associaties bij me hebben, bij mij krijgen, van wat we in het boek hebben beschreven. Gisteravond keek ik naar CNN en ja, ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen, maar er was daar een foto van de politieman die George Floyd had vermoord.
Mm-hmm. Dat is een zwarte Amerikaan.
De zwarte Amerikaan, ja, daar weten we allemaal van. Die heeft op zijn nek gezeten en ondanks dat de omstanders riepen, stop, niet doen, hij gaat eraan, ging hij toch door. Wat opviel aan die foto, en dat was ook de subtekst bij die foto, was de onverschilligheid van de dader. Het ging niet om haat, het ging niet om woede, het ging om onverschilligheid. En dat bracht mij terug bij het boek De Geheugenloze van Geraldine Swartz, die beschrijft van haar voorouders wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en een beetje onderzoekt hoe is het nou zo gekomen dat iedereen achter Hitler aanliep. En zij geeft als een van de voornaamste dingen de onverschilligheid van de mensen. Er werd niks gedaan. Er werd niet gereageerd. En Bas Heijnen heeft in zijn boek Leugen en Waarheid een interview met deze schrijfster gehouden. En ik denk dat we het ook later weer op terugkomen in het interview. Ja. Waarbij zij opnieuw zegt dat onverschilligheid een veelkoppig monster is. Dat is wat telt.
Wat jij dan zegt, hè, is dan het dan zo dat het niet reageren, die onverschilligheid eigenlijk nu zo toeneemt, waardoor het een actuele reden is geworden dit boek te maken?
Ja, ik heb geen zicht in hoeverre het niet reageren zo toeneemt. Er zijn heel veel factoren die op dit moment in de maatschappij een rol spelen. Mm-hmm. Ik wou nog één voorbeeld geven en dan schiet ik even naar het laatste. Wat kunnen we eraan doen? Er was een interview op het journaal, denk ik, met een demonstrant in Rusland die tegen Navalny, voor Navalny demonstreerde, tegen al zijn gedoe daar.
Tegen zijn gevangenschap.
Ja. Ja, en de man vroeg haar, waarvoor demonstreert u eigenlijk, want het heeft toch geen zin. En zij zei, ik zal mezelf nooit vergeven als ik niets heb gedaan, ook al heeft het geen zin. Dus het gaat om het geweten. Het gaat om niet onverschillig zijn, het gaat om actie voeren, om alles wat er nu speelt. Dat is het eerste. Het tweede wat mij zo opvalt is het instrumenteel denken. Daar komen we later nog wel op.
Jazeker.
Maar het schokkende dat 6500 doden zijn gevallen bij de bouw van stadions voor de voetbalmatch in Qatar.
Ach ja, ja.
En dan de trainer van het Nederlands elftal, die zegt dat is delicaat. En na 10 minuten zegt hij, het is delicaat dat een bepaalde voetballer iets niet kan. Zelfde delicaatheid, waar hebben we het over? En ook het schokkende dat er, ik weet niet meer wie dat was, een Nederlander daar in de taxi stapte in Qatar. En aan de chauffeur vroeg, waar komt hij vandaan, uit welk land? En de chauffeur barst in huilen uit. Waar het om gaat, dat hij als een voorwerp wordt gezien. Nog nooit dat iemand hem die vraag stelt. Ja. Dus dat is wat we zo vaak om ons heen zien. Dat instrumenteel denken. En nou, dat is wat we aangeven. Dat waarom het boek zo actueel maakt. Uiteraard ook de hele situatie met China. Maar daar hebben we het misschien nog wel over. Het gaat om een ideologie. Daar moeten we mee uitkijken.
Ga dus, hè. Als ik nou de titel van het boek hoor,
Rattenvangers
van het onbehagen, dan denk ik meteen aan het leuke sprookje van de rattenvanger van Hamelen met Rob de Nijs en Loekie Knol, die waren dat in de tijd, die daarin speelden. Dat was toch eigenlijk alleen maar leuk. Is dat beeld dan niet terecht?
Nou ja, wat voor ons de essentie is van de rattenvanger, is het verhaal dat de rattenvanger de opdracht kreeg van die gemeente daar, wat was het, om met zijn fluit de ratten te vangen. Mm-hmm. En hij wou zijn geld hebben, mm-hmm. en hij kreeg dat geld niet van de gemeente. Toen heeft de rattenvanger wraak genomen en hij heeft naïeve mensen, kinderen, meegelokt als straf. En het gaat erom dat met valse beloftes naïeve mensen meegelokt worden in bepaalde ideologie of in bepaalde opvattingen van een partijleider, terwijl die beloftes nooit nagekomen kunnen worden. Hmm. En uiteindelijk, er zijn verschillende versies van dat sprookje. De ene versie, dan komen die kinderen in een grot, geloof ik. De andere verdwijnen ze in een rivier, de andere komen ze helemaal niet terug. Uiteindelijk gaan die mensen eraan. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk zoveel doden zijn gevallen en de mensen eraan gegaan zijn, onder de valse belofte van het sociaal darwinisme of het historisch materialisme. Dat is wat er aan de hand is. Vandaar dat we die titel zo gevonden hebben.
Je zei het daar straks al, hè? Het boek schreef jullie met z'n drieën.
Ja.
Hoe kwam jullie samenwerking eigenlijk tot stand voor dit boek?
Ah ja, dat is een apart verhaal. Dan moet ik even goed aan de jaren denken. Ik denk 2018, misschien was 2017. In het najaar volgde ik college bij Petra, Bolhuis en Theo. Puur uit interesse over de opvattingen en van Hannah Arendt over het ontstaan van het totalitarisme en de verschijnselen daarvan. Naast mij zat iemand die vaak niet aanwezig kon zijn omdat hij ziek was. Dus ik heb uitgebreid een soort collegediktaat gemaakt. Ja. Dus aan het eind van die reeks zat een hele stapel dictaat. Ik dacht, god, wat zal ik ermee eens doen? En ik ben naar het echtpaar toegestapt, naar Theo en Petra, en voorgesteld dat ik als een soort ghostwriter, dus een spookschrijver, een boek zou maken met hun input. Dus het was helemaal niet mijn idee om auteur te zijn, maar meer weer hun ideeën weer te geven. Dus daar ontstond een goed onderling overleg en contact.
Maar wat is dan jouw persoonlijke drijfveer om dat dan te doen?
Ja, maar ik moet nog even terug. Want wat er gebeurde toen we met z'n drieën waren, voor het eerst, toen, ik geloof dat Theo dat zei, schrijf jij dat boek maar. Ik zeg, hoezo dat dan? Ja, er zit zoveel in over Oost-Europa en over Rusland, dat hebben wij niet toegevoegd. Ik had allemaal voorbeelden ervan. Ja. En ook van andere dingen. Dus en toen zei ik, nou ja, het is jullie input. Dus toen besloten we ons alle drie de namen erop te zetten als auteurs en te zijn de tijd een uitgever te zoeken. En Theo, met name Theo, want ze waren druk met college geven in het hele land. Met name Theo heeft mij geholpen en input gecorrigeerd, zodat het aansloot. Ik ben geen filosoof, ik ben geen historicus, ik ben geen politicoloog. Zodat het aansloot bij hun ideeën en bij de filosofie van Arendt. Zo, ja.
En jouw persoonlijke drijfveer?
Ja. Ja, die is veelzijdig, denk ik. Of ja, dat kan ik niet zo eenduidig beantwoorden. Ik ben natuurlijk jarenlang psychiater geweest, 40 jaar lang, en ik heb veel verhalen gehoord van individuen. Ik moet even op een rijtje krijgen hoor. Waar het om gaat, is dat die problematiek van individuen vaak bepaald werd door de ellende van het collectief, door maatregelen van de overheid, door oorlog, door trauma's van hun ouders of van hun voorouders. Dus het is een van mijn drijfveren is geweest, naast de ervaringen die ik had in, zoals we dat toen noemden, Oost-Europa, een van mijn drijfveren is geweest om uit te zoeken wat kunnen we op collectief niveau eraan doen om dingen te stoppen. Snap je? Mm-hmm. Wat is er gespeeld? Kijk, het is ook bijvoorbeeld heel klein dat mijn vrouw bij me kwam, helemaal depressief, omdat die sociale werkplaatsen werden afgeschaft en alles werd gestopt. Alles wat ze opgebouwd had jarenlang werd afgeschaft. Kijk, dat soort dingen speelt het ook. Maar het is ook het verhaal van een soldaat die ik moest doorverwijzen naar het traumacentrum, die verschrikkelijke dingen had meegemaakt in Afghanistan. Dat soort verhalen. Het is ook in 1982 de man die bij me kwam met zijn verhalen over de ellende tijdens de politionele acties die hij had ervaren. Weet je, dat is wat allemaal wat speelt. En nou goed, ik weet niet of je nog verder in wil gaan op die vraag, maar er zijn nog meer dingen die spelen, maar dit is wel het voornaamste, denk ik.
Je bent dus vanuit bevlogenheid met het individu de structuren gaan zien.
Ja, gaan zoeken.
Gaan zoeken,
ja. Ja. Daarvoor ging ik ook waarschijnlijk dat college volgen. En ik ben ook, goed, misschien kunnen we dat straks spreken, veel in destijds, voor toen het IJsgordijn bestond, veel in het toenmalige Oost-Europa, nu Midden-Europa, is geweest en gesprekken gehad en ervaringen gehad. Dus dat is ook een beetje uit.
Want jullie beschrijven het begrip totalitarisme ook, hè, aan de hand van de voormalige Sovjet-Unie. Hè. Ja. Tegenwoordig zouden we zeggen het Rusland, maar dat klopt natuurlijk niet, want de Sovjet-Unie was veel groter.
Ja.
En ook Hitler-Duitsland, je noemde Hitler al even er straks.
Ja.
Wat is nou zo kenmerkend voor dat totalitarisme in de vorige eeuw?
Er zijn een heleboel kenmerken, maar het voornaamste is dat het zo'n groot verschil is met een gewone autocratie of een gewone dictator. Waar het om gaat is, ik noem het maar even voor het gemak, een wereldwet. Wat zij zeggen, dit is de wet van de zwaartekracht, ik noem even als voorbeeld, hè? En de appel valt van de boom, daar kunnen we echt niks aan doen. Die appel valt van de boom. Dat dus, hebben wij als mensen niks over te zeggen. Ja, en er is een evolutie, mensen evolueren, en er is een ras dat er tegen zit, en dat moet vernietigd worden, en daar kunnen we ook echt niks aan doen. Ik kan er echt niks aan doen dat de Joden vernietigd moeten worden, dat moet gewoon gebeuren.
Dus het gaat dus niet zozeer over heerschappij.
Het gaat juist niet over heerschappij, het gaat over een gevaarlijke ideologie. We kunnen er niks aan doen dat het historisch materialisme zo ontwikkelt. Dat gaat gebeuren, die communistische maatschappij. En iedereen die ontwikkeling tegenstaat, in de weg staat, die moet uit de weg geruimd worden. Dat is waar het om gaat. Normaal hebben we wetten die wij mensen maken. Als de wet niet goed vinden, gaan we die corrigeren. Maar dit is een wereldwet. Daar kunnen we niks aan doen. En iedereen die wet in de weg staat, die moet vernietigd worden. Want anders komt het nooit goed met ons mensen.
Hoe kon het totalitarisme, zoals in de Sovjet-Unie en in Hitler-Duitsland, dan ontstaan eigenlijk? Want het klinkt zo dom.
Dat is een, weet je, in ons, dat is het hele tweede hoofdstuk van een boek waar je naar vraagt. We hebben dat een beetje ingedeeld en ik wou daar een bepaalde dingen uitmaken.
Graag.
Weet je, we kennen allemaal de geschiedenis, dat is de voedingsbodem. Vier keizerrijken vallen uiteen, mensen komen uit de Eerste Wereldoorlog terug, de soldaten zijn helemaal... In wat voor maatschappij kom ik terecht? We hebben vreselijke dingen meegemaakt. Jullie zitten te zeuren over zijn vet wel of niet naast het bord. De massa, er is geweldig veel armoede. Er is schulden, iedereen heeft schulden bij iedereen. Dat is het Hitler-Duitsland. Er is de revolutie in Rusland aan de gang met als gevolg heel veel honger en doden. Dus er is wanhoop. En dan heb je nog naast de voedingsbodem. Welke middelen hebben ze gebruikt? Welke passen ze toe? Nou, daar komen misschien ook straks nog een beetje op.
Mm-hmm.
Maar dat heeft te maken met de rol van geweld. Geweld is geweldig. Geweld is echt geweldig, want het trekt zoveel aandacht. En mensen vinden het zo geweldig als iemand geweld kan toepassen. Hoe durven ze dat te doen? Dus, nou goed, dat is te veel om nu allemaal uit te werken. Waar ik bij stil wou staan zijn achtergrondfactoren. En weet je... Ideologie komt in de plaats van een handelingsprincipe. Normaal hebben we zoiets, we handelen. Misschien voor de eer van de koning gaan we wat doen. Of voor een deugd. Of we handelen vanuit iets anders. Maar nu komt een ideologie en we moeten ons volledig voegen. Dat is misschien een verschijnsel in dat wat er is. We mogen geen mens meer zijn. Dus dat is een bepaald idee wordt toegepast op de vroegere gebeurtenissen. Dus zo kan het allemaal ontstaan. Dat heb ik gehad en dat vind ik belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind, is om te zeggen dat er geen uniek mens bestaat. Het heeft geen zin om te focussen op een ideaal mens, want het gaat om diversiteit en om onderlinge verschillen. Maar goed, er zijn heel veel factoren die meespelen waardoor dit zo kon ontstaan.
En als resultaat daarvan, hè, wanneer kunnen we dan een land totalitair noemen?
Als mensen, machthebbers, dingen beloven die niet reëel zijn.
Ja.
Als het eindeloos door moet gaan, want als we het einddoel bereiken, dan moet het geconsolideerd worden. En dan kan het dan komen ze erachter dat de beloftes niet waargemaakt zijn. En ik kom even op China.
Prima.
Want de vraag
ja,
is...
Ja, niet prima, ik weet niet.
Ja. In Nieuwsuur, dat is een paar weken geleden, bleek dat... Er was een uitzending over China, stukjes over China. En er werd aangehaald het Verenigd Front Arbeidsdepartement van China. En dat staat ook in het boek van de Nieuwe Keizer van Thies Dams. Daar zit een ideologie in die gevaarlijk is. Het gaat om vier punten. China is beschaving. Elke Chinees, of die nu in het grote China of in het Westen woont, behoort aan zijn soevereiniteit. Dus alle Chinezen in Nederland behoren tot de soevereiniteit van het grote China. China is vreedzaam. China was altijd vreedzaam. En zal het altijd blijven. Het is vrij van blaam. En dan, daar gaat het mee om, China is niet te stoppen. China's opkomst is een historisch feit. Verzet is zinloos. Dat is een wereldwet. Dat is een natuurwet. Wat we ook doen als mensen, China zal nooit te stoppen zijn. We kunnen er niks tegen doen. Dit is natuurwetten als de zwaartekracht. Of van het historisch materialisme, het communisme zou ontstaan. Of van het sociaal darwinisme. Weet je, de rassen moeten weg, want het zal geweldig
zijn. Het lijkt erop alsof er dan vanuit een soort natuurlijkheid iets opgelegd wordt.
Ja, dat is exact wat er gebeurt. Dus iedereen die de beweging in de weg staat, zoals de Oeigoeren, Tibetanen, ja. Alles wat zelfstandig wil denken, moet weg.
Allemachtig.
En er is nog een derde punt.
Dat komt toch ook heel machinaal over eigenlijk, hè? Alles moet maar weg.
Het is heel machinaal. Ja. Het hele menselijkheid, en ik heb dat ook gezegd, maar goed, ik weet niet of ik nou veel erbij haal, maar in het boek...
Maakt niet uit.
Maakt niet uit. Er is een boek verschenen bij Jan, Invisible Walls. Ja. Dat gaat over de psychiaters die in voormalig Oost-Europa, zeg maar even, patiënten hebben behandeld die jarenlang geleden hebben om totalitarisme in Midden-Europa. En daar wordt het allemaal uitvoerig, de gevolgen ervan, van dat machinale voor ons mens zijn, wordt erin besproken en uitgelegd. Mm-hmm.
Duidelijk. Een opvallend kenmerk, en jij had het er eigenlijk daarnet al even over,
ja.
Van zo'n totalitaire staat is dat er altijd een vorm van revolutie bestaat. Hoe kan je nog even uitleggen hoe dat komt?
Ja, er moet een permanente revolutie zijn. Want zodra het geconsolideerd wordt, dan gaan mensen zeggen, ja, maar je had beloofd dat dit de helstaat zou zijn. En die is het niet. Dan gaan ze in opstand komen. Dan gaan ze nadenken.
Vandaar ook het verschijnsel van het zoeken naar nieuwe vijanden.
Telkens weer nieuwe vijanden. Nou, dat heb je gezien bij Hitler-Duitsland. Maar je ziet het ook bij Erdogan, die wil het Ottomaanse Rijk terug. Nou, dat is niet te doen. Maar dat misschien over 1000 jaar of zo. Maar als we daar maar mee bezig blijven, dat is het onbereikbare einddoel. Daar moeten we mee bezig blijven. Dan hoeven we niet met onze problemen in het land aan te gaan. Je ziet ook bij IJs, dat hoeft niet bereikt te worden. Moet eindelijk doorgaan met de strijd, want de strijd telt.
Duidelijk. Opvallend is ook dat de wetenschap in het totalitarisme op een heel bijzondere manier wordt bedreven. Kun je daar iets meer over zeggen?
Nou ja,
voordat ik het doe, want het geeft me ontzettend aan wat jullie daarover schrijven.
Ja, ja. Het heeft... Ik ben benieuwd wat je daarin aangrijpt, maar kijk, het heeft wel eerst weer antwoord geven.
Jij mag eerst.
Ik heb in een boek heb het voorbeeld genoemd van... Nu schrijft er iemand een boek over bitcoins. En die antedateert dat. Die zegt dat is 30, 40 jaar geleden geschreven. Zie je wel? Ik weet het. Ik wil een aantal andere dingen over wetenschap zeggen op dit moment. En dat is een beetje naar aanleiding van het interview van Bas Heijnen met een wetenschapsjournalist uit het boek Leugen en Waarheid. En dat was voor mij zo helder. Wetenschap kan dingen nooit zeker weten, per definitie niet. Het is altijd een zoeken samen zoeken. Weet je, in de kranten staan dan soms artikelen bijvoorbeeld over het effect van een of ander vaccin of van een virus. En dan had een andere wetenschapper gezegd, dat klopt niet en dat is fout. Daar gaat het niet om. Elke reactie is zinvol. En samen zoek je naar wat past.
Mm-hmm.
Dus de buurman.
Ja, er wordt hier buiten even geboord, maar dat maakt voor ons denk ik niet uit.
Wij hadden, vroeger toen psychiater was, hadden we intervisie. En dan bracht je iemand in, een patiënt die moeilijk was. En dan ging het niet om of ik het niet goed of fout gedaan had. Met elkaar zocht je naar wat het beste was. Dus het gaat niet om beter of meer. Dus zodra iemand zegt, zo zit het, want dat zegt de wetenschapper, dienen we alert te zijn, want we weten nooit precies hoe het zit. We moeten altijd blijven zoeken. Dat is wat telt voor mij.
Wat mij enorm raakte in wat jullie erover schrijven, dat is de zogenaamde, wat jullie betitelen als profetische wetenschappelijkheid. Oh, ja. Ik heb altijd al gezegd dat het zo was.
Ja. Dat is er. Daarmee vertekenen we de geschiedenis en modelleren we de geschiedenis naar onze eigen, en met ons bedoel ik de machthebbers, naar ons eigen idee.
Ja.
Dat is wat speelt. Ja.
Waarom hoort bij dat totalitarisme ook een minachting van de feiten? Want kennelijk over dat wat gedeclameerd wordt, is men het niet eens, hè?
Ja.
Dus wat zorgt ervoor dat er in dat totalitarisme zo'n minachting van verschillende feiten bestaat?
Het is breder. Het is veel breder. We hebben in het Westen geen besef hoe erg geleden is in de nu midden-Europese landen. Het hele leven is een complete leugen. Alles werd geminacht. Alles moest ingevoegd worden in het totalitaire denken van de staat. Er was een georganiseerde onverantwoordelijkheid. Collectieve verantwoordelijkheid bestond niet. En wanneer individuele verantwoordelijkheid verboden is, dan is het resultaat hiervan een georganiseerde onverantwoordelijkheid. Het was een vals concept van collectieve verantwoordelijkheid. Alles wat we deden, deden we samen. We konden nooit iemand vinden die verantwoordelijk was. Alles was een leugen. Toen ik veel in Oost-Europa reisde, of ook in Rusland, allemaal nog voor de val, waren we in hotels. En het was altijd hetzelfde. Die toiletten liepen door, de hele nacht door. Die vlottes deden het niet. En er was nooit iemand verantwoordelijk voor. Er kwam nooit, maakt niet zoveel uit, iemand maken. Toen ik in 1989, het was in oktober denk ik, net een paar weken voordat de muur viel, in Boedapest was met een collega en wij logeerden bij Hongaren, zeiden ze dat kan nooit. Die mensen kunnen nooit geen verantwoordelijkheid aan. Ze moeten in een leugen blijven leven. De prijs die hiervoor betaald wordt, is dat mensen met hun ziel betalen. De authenticiteit valt volledig weg. Mensen konden geen mens meer zijn. En dat is wat heel veel ellende heeft gegeven. Dat trauma op trauma aan trauma heeft gegeven. Trauma's werden ontkend. En dat ging maar door. Dus dat is nou goed. Misschien even een kort antwoord
ontkennen
op die vraag.
Ontkennen van een trauma is ook een minachting van een feit.
Zeker. Alle feiten werden geminacht. Alles was doordrenkt met hypocrisie en leugens.
Maar dan is er nu ook heel veel te doen over het complotdenken. Wat is nou de precieze rol van het complotdenken in dat totalitarisme?
Ja, nou ja, er zijn een paar dingen. Complotdenken. Laat ik zo eerst beginnen. Vroeger hadden wij als psychiater in onze opleiding hadden we geleerd over afweermechanismen. En afweermechanismen zijn een beetje uit de mode in mijn vak, maar ze zijn wel degelijk aanwezig. En ontkenning, bijvoorbeeld het virus wordt ontkend, is een
coronavirus.
Coronavirus is een van de grootste bekende afweermechanismen. Dus als je het virus ontkent, dan moet je daar een theorie over heen hebben waardoor het niet bestaat. Dus dan zeg je, ja, maar Bill Gates heeft dat gedaan, want die moet dat en dat doen, hoeft hij dat geld verdienen. Wij hebben als mensen behoefte aan structuren en aan duidelijkheid. En de wereld is zo complex, dat merk ik ook met dit boek. Er zijn zoveel facetten die in elkaar grijpen, dat dat niet te doen is. Dus we hebben behoefte aan een eenvoudige theorie die verklaart hoe alles zit. En dan weten we het zeker. En zodra er iemand zegt, zo is het niet, dan worden wij boos, want zo is het wel. Want diep weg zit onze angst dat het misschien anders is. En onze angst is de mensen op de IC die sterven, de mensen die misschien dreigen te verliezen, maar die willen we niet zien. Geloof je nog steeds in een pandemie, zegt Baudet? Dat is één grote ontkenning en afweer van de feiten die er werkelijk zijn. Ik doe misschien wat afdwalen van
Nee, maar het is duidelijk dat je geen Thierry Baudet hebt gestemd.
Nee, dat is wel duidelijk. Ik heb Applebaum even erbij gehaald met haar boek Twilight of...
En Applebaum, ja.
Applebaum, ja. Ja. Twilight of Democracy. Ze schrijft over dat de behoefte om de oude maatschappij, de romantische maatschappij van vroeger, daarnaar terug te verlangen, om dat te herstellen, hand in hand gaan met complottheorieën. Weet je, even kijken hoor. Die complottheorieën kunnen een uitleg, dus ik moet even vertalen hoor, aanbieden. Het land is niet langer groot, omdat iemand valt ons aan. Dus we zijn niet langer zo groot meer. De immigranten, de buitenlanders, de elite of zelfs de EU heeft onze geschiedenis geperverteerd. Weet je zo? En dan krijg je complottheorieën. Dat is wat er speelt. En ons land wordt gereduceerd tot een schaduw van wat het was. Snap je? Weet je, het is heel boeiend om dit verder door te
waar
lezen.
Waar dan de uil van Minerva naartoe moet.
Ja, bij wijze van, ja.
In het boek wijden jullie ook uit over een utilitaire denkwijze die ervoor zorg kan dragen dat het totalitarisme ontstaat. Wat is nou dat utilitarisme precies? Wat een bekkenbreker zeg.
Ja. Ik zal erop ingaan. Maar ik wil toch even,
ja,
als je het goed vindt, terugkomen op de effecten van de kenmerken van het totalitarisme. En ik wil twee voorbeelden nog even in het kort noemen. En dan ga ik naar het utilitarisme. Mensen mogen niet zelfstandig denken, dat kunnen we echt niet hebben, dus die moeten weg. Het is 1944, de Russen staan aan de ene kant van de rivier van Warschau, er is een rivier de Wisula, die loopt van de Karpaten zo naar Warschau. En de Duitsers zitten aan de andere kant en de Poolse regering in ballingschap, die geeft opdracht of die adviseert aan het Poolse ondergronds verzet om in opstand te komen, want dan kunnen Russen wel helpen. Die kunnen zo de rivier over. De Russen komen niet helpen, want die Polen gaan opeens zelfstandig denken en dat kunnen we echt niet hebben. Heel Warschau wordt platgebombardeerd. In Lublin, de stad in het oosten van Polen waar het Russische leger voor het eerst er is en de Duitsers hebben weggejaagd, wegveroverd, samen met het ondergrondse verzet van de Polen. Hoera, feest. Polen en Russen zingen, dansen. Vervolgens worden Polen vergiftigd. Dat is dus de afschuw van het totalitair denken. Mensen zijn geen mensen meer, en dan kom je bij het utilare. Mensen zijn alleen maar een voorwerp en die moet vernietigd worden, want die staan de ontwikkeling in de weg.
Ja.
Het is gewoon dat de Polen zo'n hekel hebben aan de Russen. De Poolse krijgsgevangenen werden uitgehongerd en daardoor gingen ze dood. Dat is, nou ja, als je al die verhalen leest over Oekraïne, dat is dus het effect van het totalitarisme en daar moeten we ons tegen wapenen. Dat is wat telt.
Ja, het is gewoon een hinderlijk iets. Een soort vlieg.
Ja, dat kan je wel zo zeggen, als je het zo klein wil maken. Maar wij hebben een soort, in mijn optie hebben we een soort mensenveld. Het mensenveld is gewoon maar een concept waar alle cultuur en geschiedenis van de mensen in zitten. En dat mensenveld dreigt vernietigd te worden. Tijdens de tribunaal van,
rond de Holocaust.
Ja, rond de Holocaust. Van al die mensen die...
Ja, Nuremberg.
Dankjewel.
Ja.
Nuremberg-tribunaal. Zei de hoofdaanklager, Taylor, die zei, het gaat niet om een volk wat jullie aanklaagt, maar de beschaving klaagt jullie aan. Het geweten van de mensheid klaagt jullie aan. En dat mensenveld staat daarvoor. En dat dreigt vernietigd te worden. Het is heel iets anders dan gewoon een dictatuur of een autocratie of dan dat soort geweld. En dat wat jij vroeg naar utilaren, dat is dat...
Utilateralisme.
Utilateralisme, ja. Dat we mensen als voorwerp gaan gebruiken. En dat is het voorbeeld van de, van de stadia in Qatar, die dingen. Efficiëntie is wat telt. En efficiëntie behelst geen norm.
En daar hebben jullie me een paar voorbeelden van.
Ja.
Ik denk aan de concentratiekamp voorbeelden.
Ja.
Hoe steeds geprobeerd werd in die foute industrie, als ik het zo mag noemen, steeds geprobeerd werd om het maximale te bereiken. met de middelen die in die kampen waren. En dat waren mensen.
Ja.
Ja.
Weet je, ik was, ik denk 21 toen ik in Gdansk werkte. Als enige medestudent. En niet de anderen waren Oost-Europeanen medestudenten. En we sliepen daar en soms werd je gewekt en we gingen naar Witschin. Witschin. Ik wist niet wat Witschin was. Ik sprak geen Pools. Dus op een gegeven moment stond ik voor Auschwitz. Ik was niet voorbereid. Ach. En misschien heeft dat ook te maken, sorry, met mijn drijfveer. Maar dan zie je dat, de lampen kappen van mensen uit. Je ziet het allemaal. Het puur is...
Lampen kappen van mensen uit.
Zo, dat is wat pijn doet. En dat is wat alles in mij opkomt en wat ik me tegen wil verzetten om te doen. Wat kunnen we er tegen doen om dat te voorkomen? Het is natuurlijk wel gebeurd, hè. We hadden vroeger... dat is misschien niet zo belangrijk. Daar kom ik wel later wel op die verschillende domeinen. Dus dat kunnen we wel even laten liggen. Met dezelfde, heb ik dat verteld van Pak de Macht? De uitzending van Tim Hofman hier aan jou...
Ja, voordat we in de uitzending kwamen.
Voor de uitzending. Nou, waar hij dus vertelt donderdagavond, hij doet het echt fantastisch, hoe dus maatschappijen, bedrijven schulden opkopen, van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Mensen die daar schulden hebben, schulden opgekocht. Die bedrijven dienen daar vreselijk aan. Die mensen zijn gewoon een product. Het maakt er niet uit of die mensen uit huis gezet moeten worden. Mm-hmm. Ze zorgen dat het geld binnenkomt. Of die mensen uit steden moeten omdat ze geen eten meer hebben. Rücksichtloos. Zonder enig ethiek, zonder enige moraal wordt er ingegrepen. En dat is echt, ik vond dat zo schokkend. Dat is wat maar doorgaat.
Ja.
Ja? Ja. Maar goed.
Ik las ook in jullie tekst dat efficiëntie, zoals we die nu kennen, helemaal geen norm is en daarmee eigenlijk amoreel is.
Ja.
Waarom is het per definitie niet een moreel iets, dat streven naar efficiëntie?
Ja, je zou dat misschien een beetje kunnen nuanceren, maar in eerste instantie is het heeft niks met normen te maken. Het gaat erom of iets werkt en de prijs die ervoor moet worden betaald, een dode of weet ik wat allemaal, telt niet.
Dat is secundair eraan. Ja.
Dat is compleet secundair. Je zou kunnen zeggen, om het wat te nuanceren, wat is het goede? Als iets werkt, en we hebben er allemaal wat aan, een iPhone dat ik voormalig kan zeggen goed is, we zoeken allemaal naar het goede, maar dan nog gaat het om een instrument, om een product.
Mm-hmm.
En normen en ethiek horen daar niet bij. Het is denk ik voor ons zinvol als we ons gaan afvragen, wat is de betekenis ervan? Wat hebben we eraan? Kunnen we nog met onszelf door één deur, als we weten hoeveel leed er geleden wordt voor zo'n product? En dan zit je, wat jij zegt, tegen je eigen moraal. Maar op zich, qua indeling, heeft het niks met een norm te maken. Dat is een beetje de achtergrond ervan.
Ja.
Ja?
Ik las ook dat het afzonderen van mensen van elkaar ook een pre-totalitaire samenleving kenmerkt. En toen dacht ik bij mezelf, hoe verhoudt zich dat nou tot het steeds toenemende individualisme in onze maatschappij? Een onderwerp, het individualisme, waar jij zelf ook eerder over geschreven hebt, met name in de depressie vanuit verschuivend perspectief uit 2009. Ja. Dat wilde ik even genoemd hebben,
ook
dat boekje.
Ja.
Maar hoe verhoudt zich dat dan?
Nou ja, ik zit een beetje op... heb je dat gelezen gisteren, het interview in de Volkskrant met Renske Leijtens? Nee, heeft het even over het individualisme. Ik zat zo even kijken voor de bijknalen. Maar er is een groot verschil tussen atomisering en individualisme. Dat zijn twee verschillende dingen. Atomisering is dat iemand volledig op zichzelf staat. Het is het verhaal van de... het kind wat tegen de onderwijzer zegt in Rusland, oh, mijn ouders dat en dat, dus de ouders worden opgepakt. Dus de ouders zeggen niks meer tegen de kinderen, want ze dreigen worden opgepakt en het kind dreigt hun ouders te verliezen. Er is geen enkel onderling contact meer. Niet tussen vader en moeder, niet tussen vrienden en vriendinnen. Niemand kun je vertrouwen. Dus alles, en dat is wat de ideologie nodig heeft, want mensen mogen niet zelfstandig nadenken, mogen ze niet in die zin tot elkaar verhouden. Als je die verhalen leest, het is dermate ingrijpend en het gaat volledig in tegen ons mens zijn. Dat is totaal wat anders dan voor mij dan het individualisme. Hoewel dat ook helemaal niet handig is op dit moment. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen die met hun familie omgaan. Die een netwerk hebben. Die het vertrouwen en openbaarheid en transparantie zijn menselijke waarden. Die nog steeds toegepast kunnen worden. Ook al ben je misschien erg op jezelf gericht.
Je zegt net in een tussenzin, individualisme is niet handig. Kan je daar iets over zeggen? Waarom is het niet handig? Want je hebt er ook eerder over geschreven.
Nou, weet je, Renske, ik citeer haar uit het interview gisteren. Uit verkiezingsuitslag blijkt dat de hele kwestie van behoorlijk bestuur mensen niet echt interesseert. Het gaat over toeslagenaffaire. Dat ben ik niet met jullie eens, zegt Renske. Ik denk dat mensen het wel degelijk erg vinden dat Rutte liegt en bedriegt, maar dat ze crisismanagement nu belangrijker vinden. De toeslagenaffaire laat zien hoe ver de individualisering in de maatschappij is voortgeschreven. Dat is gevolg van het neoliberalisme. Tertje zei, er is niet zoiets als een maatschappij. Die uitspraak klopt niet, maar mensen worden individueel aangesproken. Alsof we de klimaatverandering alleen kunnen voorkomen als jij een warmtepomp neemt. Nee, we moeten eisen dat Tata Steel en Schiphol fatsoenlijk belasting betalen. Het gaat om de bedrijven die actie moeten ondernemen. Je ziet het bij de vakbonden die leeglopen. Maar als we niet met het collectief aan de gang gaan, dan gaat het niet goed. En dat is het gevaar van individualisme in die zin.
Dus dat de maatschappij eigenlijk door als zand uiteenvalt.
Ja. Mensen met het laagste inkomens blijven thuis. Dat is vreselijk.
En op zich, hè, als de maatschappij dan als zandkorrels uiteenvalt, wat is daar mis mee?
Alleen omdat je die vraag stelt is mis.
Vertel.
Dat het zover kan komen dat we vragen stellen wat is daar mis mee, is me essentieel. Is een essentieel gegeven, want daar is alles mis mee. Dan zijn we geen mensen meer onder de mensen, dan gaat het mensenveld kapot. En dan is alles wat wij eeuwenlang hebben opgebouwd aan cultuur, wat belangrijk is, aan weet ik veel wat, aan alle schoonheid die we gemaakt hebben, is weg. Ik overdrijf misschien een beetje, maar als je vraagt wat is er mis mee, dan die vraag alleen al is voor mij mis. Snap je? Dat is wat telt.
En in aansluiting daarop, hè, het vluchtelingenprobleem zoals we dat nu hebben, hè,
ja,
dat is ook een soort van voorwaarde voor het ontstaan van totalitarisme.
Ja.
Schrijven jullie, waarom is dat?
Nou ja, weet je, ja, wat gebeurt er in het totalitarisme, dat wat we eerder hadden, dat de groepen als vijand worden aangewezen. En de Joden waren vluchtelingen uiteraard, die werden de grens overgegooid en die mochten niks meer verdienen, dus die kwamen haveloos aan, dus dat is vervelend, dus dat moet weg. Dus we hebben vijanddenken nodig om het totalitarisme in gang te houden, of misschien wel in gang te krijgen, dat is aan het samen. Dus kijk, die hele immigrantenkwestie bedreigt, kan onze identiteit bedreigen, maar het is een valse identiteit wat mij betreft. Maar goed, dat is misschien een ander onderwerp. Ben ik helder?
Ik heb een vraag.
Ja.
Want als je nu de maatschappelijke discussie over vluchtelingen ziet en je gaat een hele algemene lijn trekken, dan zegt iedereen of durft iedereen bijna nu te zeggen dat vol is. Hè? En waarom zeggen jullie heel duidelijk dat geen argument, geen rationeel argument tegen de komst van vluchtelingen is?
Ten eerste, vol is vol is geen uitspraak. Dat is een uitspraak vol deleties. Vol waarmee? In welke ruimte vol? Ja, een lift waar geen mens meer in kan is vol. Een vaas met knikkers, als daar geen knikkers is.
Er wordt niet gedefinieerd.
Er wordt niet gedefinieerd. Dus dat is een generalisatie die we toepassen, die we alle kanten op kunnen. En ik zoek even dat rapport. Even kijken. Ja, niet. Er is net zo'n rapport verschenen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, samen met een van de andere instituten. In dinges, dat las ik net. Moet ik even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Nou, dat lukt natuurlijk niet zo gauw. Maar waar het om gaat, ja, is dat zij met cijfers aantonen dat wij in 2050 40.000 vluchtelingen nodig hebben. Voor de zorg en alles.
Ja.
Ik heb de getallen niet hier zo voor mijn hoofd. Misschien dat ik het straks nog even kan vinden. En dan kunnen we er op terugkomen. Maar ik vind het jammer dat dat niet zo nu uit... Maar goed, dat is dus vol is niet vol. Ja. En dan zeg je in zo'n stad als New Delhi, daar wonen denk ik 21 miljoen mensen. Nou, ik weet niet of het oppervlakte even groot is als Nederland. Maar we hebben nieuwe mensen nodig. Per definitie. We hebben voor diversiteit mensen nodig. We hebben voor elkaar positief te beïnvloeden. Voor innovatie hebben we mensen nodig. Dus vol is niet vol. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Ik kan me voorstellen dat mensen die in rijtjeshuis wonen en geen huis kunnen krijgen. Wat moeten die vluchtelingen, want ik kan geen huis krijgen. Weet je zo. Dus dat is de concurrent van de ander. Daar heb ik alle begrip voor. Maar het vraagt om een veel breder perspectief en een veel bredere kijk op dingen.
Ik wilde met je naar... totalitair leiderschap. Want een voorwaarde om een totalitair leider te zijn, zo stellen jullie dan, is het de ander te kunnen zien als een voorwerp. En dat doet me een beetje denken aan jouw praktijk als psychiater in der tijd. Want jij zult ongetwijfeld met psychopathie te maken hebben gehad. Waarom is nou die ander als een speeltje zien zo ontzettend gevaarlijk?
Ja, ik zal een ervaring met je delen. Ik was net assistent.
Artsassistent.
Ja, ja. En ik werd bij, ik weet niet precies, mijn politiebureau geroepen. En die man had allemaal vreselijke dingen gedaan. En ik moest met mijn supervisor overleggen of die man met een maatregel moest worden opgenomen. Omdat het gevaar was voor de samenleving, voor zichzelf, weet allemaal niet meer. En ik zei tegen mijn supervisor, ja, maar Uco, die man is zo aardig. En toen begon hij te lachen, gratis onthoud één ding. Psychopaten zijn de meest charmante mensen die er rondlopen. En dat zie je ook in alle beschrijvingen over Hitler, of wat ik ook in een boek heb geschreven, de vertaling die ik heb gemaakt van Biografie Jevtushenko. Oh, ik wou zo graag bij Stalin zijn. Het zijn van die aardige mensen, charmante mensen. En je begrijpt zelf wel, als mensen een mens als een voorwerp zien, dan kan je ermee doen wat je wil. Die kan je pijnigen, die kan je kapot maken, die kan je in de lucht gooien, die kan je doodschieten. Kijken of dat lukt, misschien één keer, misschien twee keer. Dan heb je daar geen enkel gevoel meer bij. Dus je kan mensen gewoon kapot maken. En dat doet je niks. Omdat de ander een object is, een voorwerp is en geen mensen. Dat is wat telt.
Het is eigenlijk een heel gevaarlijke aandoening, psychopathie.
Ja, er zijn allemaal gradaties, gelukkig.
Oh, gelukkig. Fijn.
Maar het is een gevaarlijke aandoening.
Ja, want ik zou bijna denken van met wie ben ik nu opgesloten. Hè? Ja. En jij ook misschien. Ja. Ja. Ja.
En ik zou me ook af de vraag, dat ik weet niet of dat wat toevoegt. Onze Xi Jinping, onze Chinese leider.
Ja.
Ik denk, god, waarvoor doet iemand toch zo? Waarvoor moet het allemaal zo? En toen las ik in het boekje van de Nieuwe Keizer. Ik denk, als jongen heeft hij gezien, dat wordt daar beschreven, hoe zijn vader werd vernederd, volledig, in die culturele revolutie.
Of van Mao.
Ja, in die tijd werd zijn vader volledig vernederd, hij moest als jongetje dat toezien. En dan denk ik, wat gebeurt er dan als jongen, als je ziet hoe je vader wordt vernederd? Dan ben je machteloos, dan word je woedend, je kan die woede niet kwijt. Je bent respectloos. En dan als afweermechanisme, dan verschuif je je vader naar de staat. Vader is de staat. Dus ik moet macht hebben als mens, want ik wil nu toestaan dat China ooit vernederd wordt. Dat is mijn hypothese achter de persoonlijkheidsstructuur van Xi Jinping. Dat is gewoon een afweermechanisme van de ellende die hij als jongetje heeft meegemaakt. En ik weet niet of die hypothese verder klopt en het voert ook niet zoveel toe, maar het kan je helpen om dingen begrijpelijk te maken.
Ja, duidelijk.
Ja? Ja.
Overal ter wereld, en je noemde China, momenteel in Brazilië, China met de Oeigoeren heb je ook al genoemd, hè? En Saoedi-Arabië, signaleren jullie als schrijvers toenemende tendensen naar totalitarisme. En dat klinkt natuurlijk heel beangstigend. Maar waar gaat dit alles naartoe, denk je?
We zullen zien.
We zullen zien.
Ja, ik weet het niet. Er zijn wel
mijn... Ik had zo gehoopt op je glazen bol.
Nou, mijn idee is dat er... denk een beetje aan Hannah Arendt met de nataliteit. Ja. Hè, dat er altijd weer hoop is dat een nieuw mens wel dingen doet.
Ja.
Als ik geopolitiek kijk, maar dat weet ik ook niet zeker. Zie ik dus in met name in West-Europa en nu de strijd. Misschien dat je daar nog even op terug wil komen straks of op Midden-Europa.
Ja.
Want dat is wel erg belangrijk dat we daar, dat goed op elkaar afgestemd wordt, West- en Midden-Europa. Maar dan in mijn ordening zijn er gebieden in de wereld, Canada, hoop ik Noord-Amerika, West-Europa, En misschien bepaalde gebieden in Oceanië, waar dit niet kan plaatsvinden. Waar er zoveel verzet is dat het niet gaat gebeuren. Dat er zoveel onderling respect is, maar ook historisch. Zoveel traditie in democratie en wat dan ook, dat het niet toegestaan gaat worden. Maar we hangen als Wilders 80 zetels krijgt, hè? En we hangen als een Baudet 80 zetels krijgt. Dus dat moet niet gebeuren.
Daar ben je duidelijk in.
Ja. Ja.
Ik weet niet of jij het meegekregen hebt. Ik dacht ik het vanmorgen las. Dat de pers in Nederland in toenemende mate belaagd wordt. Wat zegt jou dat?
Ach ja, weet je. Je kent het verhaal van die Chauvel, hè? Van die auto die in de grond is geflikkerd.
Vorige week gebeurd.
Ja. Ja. Kijk, een van de dingen die we, dat is het in ons laatste hoofdstuk, die we moeten doen om dit soort ellende te voorkomen, is dat we de journalisten beschermen. Journalisten zijn de hoeders van onze democratie.
Ja.
En als journalisten worden aangevallen, wordt onze democratie aangevallen. Dus je kan lid worden van Fora, en misschien voor €5 per jaar, om te helpen de journalisten te beschermen. Dat is nog een andere iets, zijn verschillende dingen. En dus we moeten actie ondernemen om de journalisten te beschermen. Dus ik vind het een zeer zorgelijke ontwikkeling. En daarvoor moeten we allemaal, ik denk, dan moet je je geluid laten horen. Van dit kan niet, dit moet stoppen. En als we onverschillig blijven, dan stopt het dus niet. En als we denken, het zal wel loslopen, dan stopt het niet. Weet je, het heeft... Of weer wat, sorry.
Wat me zo opvalt is dat de term onverschilligheid... Yeah. Is eigenlijk het hoofdthema van dit gesprek.
Ja.
Dus vandaar mij...
Ja, oké.
Vandaar dat ik even stil viel. Ik denk, dat is het.
Ja.
Daar gaat het,
jongen. Ja, dat is een van de kernen. Ja. En misschien ook wel op geopolitiek niveau... Dat las ik laatst een columnist en die zei... Misschien moeten we gewoon maar Oekraïne bij de NAVO onderbrengen. Dan zien we wel wat Rusland doet. Misschien moeten we Taiwan wel erkennen. Dan zien we wel wat China doet. In plaats van een passief afwachten. Want daar komt het gevaar vandaan. Hè, van China. Misschien ook een beetje van Rusland. Dat we van, oh god, wat gaan ze doen als we dat gaan doen? Weet je zo? Dat we gewoon grenzen trekken. Dat we meer een soort Churchill worden in plaats van een Chamberlain. En maar niet doorhebben hoe gevaarlijk de ander is. Maar goed, dat terzijde.
Ja. Je hebt heel veel, je noemde het al, heel veel binding met de Midden-Europese landen, dat weet ik.
Ja.
Waarom is het zo belangrijk dat we ons meer met Midden-Europa gaan bezighouden? Even los van de actualiteit rond Oekraïne, waar natuurlijk troepenopbouw is geweest.
Ja.
En wat van de Russische kant, waar inmiddels, dat is dan het laatste nieuws geloof ik, dat de hoeveelheid Russische troepen ook weer afgebouwd aan die oostgrens. Waarom is dat zo belangrijk voor ons? Je zei Oekraïne misschien in de NAVO. Hè,
dus. Wat voor mij belangrijk is, dat die landen van de Europese Unie in harmonie met elkaar leven en elkaar verstaan. Dat betekent dat we zicht moeten hebben op het verschil in geschiedenis van de West-Europese landen en de Midden-Europese landen.
Ja.
Vrijheid voor de vrijheid voor Hongarije, voor Polen is geen bemoeienis van een ander. Dat is vrijheid. In al die 30 jaar, 40 jaar dat ze onder de Sovjet-Unie hebben geleden, mocht hun cultuur niet uitgeleefd worden of vorm krijgen. De kerken moesten dood. Mensen werden overal neergezet, want je moet daar werken en daar werken. Dus een hele traditie werd vermoord. Dus het hele wezen van hun landen. Dus geen wonder dat ze nu zeggen, maar God, laat me, godsnaam, we willen geen abortus, laat maar katholiek zijn. En dat geldt met name voor de mensen die geboren zijn voor de val van het IJzeren Gordijn. En je krijgt dus nu binnen die landen natuurlijk mensen die veel jonger zijn en de oudere mensen. En dan krijg je die botsing. Ik zeg nu even wat. Maar die landen hebben tijd nodig. Het lijden van Oekraïne is onmenselijk geweest. En die hebben tijd nodig om dat weer te resetten. En laten we ze in godsnaam die tijd geven. Dat is wat telt.
En waarom is het voor ons belangrijk?
Het gaat om Europa wat dit betreft. Misschien, kijk, als wij als de Midden-Europese landen en de West-Europese landen elkaar niet begrijpen, alleen maar ruzie maken en niet doorhebben wat er onder de lagen speelt, wat de reden is, ver weggestopt van hun verzet, van hun neiging om misschien de pers te muilkorven, wat natuurlijk helemaal niet goed is, maar er komt wel verzet tegen. Als we dat niet, hen niet de tijd geven, ja, dan valt Europa uit elkaar. En als Europa uit elkaar valt, ja, dan kunnen we het wel schudden met z'n allen.
Het wordt oorlog.
Ja.
Eens?
Ja, ik weet niet of het onderling oorlog wordt, maar het wordt wel ellendig.
Ja. En het belang, ik had het niet genoemd, maar het grote belang wat ook nog speelt, dat is het nieuwsfeit dat Groot-Brittannië twee oorlogsbodems naar de Zwarte Zee heeft gestuurd. Yeah. In verband met die situatie in de Oekraïne. Dus het, is, het wordt vanuit Noord-Europa ook gezien als daadwerkelijk een zeer gevaarlijke en explosieve situatie precies. Wat er aan de hand is.
Ja.
Ja, ik maakte me toen heel veel zorgen erover toen ik dat las eerlijk
gezegd. Ja, bergt dat nu een beetje.
Ja. Ja. In het boek beschrijven jullie, en jij noemt er ook een aantal, een veel ellendige situaties. Ellende. Is dat zo verschillend van elkaar, als je ellende en ellende hebt?
Ja, dan krijg ik al die dialectjes weer in jouw vraag.
Vol is vol.
Ellende van wie, in welke situatie, in welk land.
Ja, ja, ja.
Maar goed, wat ik daarop kan zeggen, is dat het, we kunnen ellende niet wegen, niet meten. Dat vergelijk kun je niet maken. Dus dat is niet wat het is. Maar wat mij zo, voor mij zo ingrijpend was, dat, en dan ga ik misschien toch een beetje meten, het totalitarisme in de Oost-Europese landen, wat nu Midden-Europa is, is dermate ingrijpend. De miljoenen doden tijdens de opgelegde hongersnood in Oekraïne, de Polen die hebben geleden, dat is, en dan niet alleen een beetje, ik zeg het wat heel badinerend, doodschieten of martelen, maar het gaat om dat de ziel van die mensen, en dat vind ik dus echt lijden. Al die, wat in dat boek...
Het gaat over de generaties.
Het gaat over de generaties, maar je mag geen mensen
meer zijn. Dan kom je als familieopsteller, wat je altijd...
Ja,
psychotherapeutische methode is dat.
Ja.
Dat weten we dan maar al te goed, hè, als je dat ziet, hoe je jou ook ziet werken. Ik heb het voorrecht om jou te zien werken, dus ik weet hoe dat dan gaat. Maar ook de enorme gevolgen die een trauma kan hebben op alle generaties die daarna komen.
En de ontkenning van het trauma.
Ja.
Weet je, een van de dingen is, Hannah Arendt beschreef het zo goed, het gaat om dat de identiteit werd vernietigd. Het meest schokkende vond ik dat mensen niet mogen rouwen. En mensen mogen niet rouwen, want de Russen die waren helemaal verbaasd dat die Polen wouden weten waar hun doden waren. Ja.
Waarom mochten ze niet rouwen?
Omdat de ander niet bestaan mag hebben. Een dode heeft een verleden.
Dus je kunt niets door ontmoeting deelbaar maken.
Zeg je?
Je kan niks meer door ontmoeting met elkaar deelbaar maken.
Nee, dat is dus het onmenselijke. Ik moest zo denken even
mijn hemel.
Aan de koningin Elisabeth. Die zat dus zo heel sneu in haar eentje in een bankje te trouwen, weet je. Ik heb dat beeld gezien.
Ja, ik heb het gezien.
En dat komt ook door de corona. En dat vond ik zo aangrijpend. Ik denk, oh ja, zo is het met miljoenen mensen gegaan. In Rusland moet je als vrouw, stel dat die man is weggedragen, is naar de gulag weggestuurd, als het überhaupt overleefd heeft, moet je scheiden van die vrouw. En je mag niet meer met je kinderen over je man of hun vader praten, want dan ben je al verdacht. Ja. Dat is, en dat speelde zelf. Of mijn Joodse vrienden zijn afgevoerd. Je kan niet zeggen dat ik ze mis, anders ben ik verdacht. Mm-hmm. Weet je zo? Dus, en de dood als een einde van een vervuld leven mocht niet meer bestaan. Je kent dat verhaal van, dat staat dan ook in het boek beschreven, dat een SS'er per ongeluk ergens in Frankrijk aan een vrouw vertelde, een Franse, ja, maar uw man is vermoord. Lijden in last, dat mocht ze niet weten. In Rusland was het zo, de veroordeling is 10 jaar gulag zonder toestemming voor correspondentie. Dat betekent in feite de ander is vermoord. De ander is afgevoerd. Dus maar de doden mochten niet bestaan, want het identiteit moet vernietigd worden. Kijk, als er een moord wordt gepleegd, dan heeft de dode nog een geschiedenis. Die kan begraven worden, die heeft misschien familie. Er is een geschiedenis. Met deze mensen, die geschiedenis moest volledig worden uitgewist. En dat is het onmenselijke aan het hele systeem.
Afschuwelijk.
Ja.
totalitarisme heeft een enorme impact op ons mens zijn. Dat is duidelijk, hè? Ja. Dat schilder je. Wat doet het totalitarisme met onze verscheidenheid als mensen? Dus ons uniek zijn ten opzichte van elkaar. Dat ik een andere jij ben, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat mag helemaal niet. Dat kan niet bestaan. Dan ben je een zelfstandig wezen. Dat kan zomaar na gaan denken. En dat kan zomaar denken dat het anders zit. Waarom? Maar dan ga ik aan mezelf twijfelen. Als ik denk dat het niet zo is als Stalin zegt. Ja, maar dan moet ik aan mezelf gaan twijfelen. Dan ben ik niet goed bezig.
Als iedereen dat denkt, dan krijg je toch een doem op zo'n samenleving.
In het verleden, dat is ook gebeurd. Het is een compleet George Orwell toestand. 1984, compleet. De mensen die konden geen rekening met elkaar houden. Die verdrongen elkaar. Die konden niet meer voor elkaar zijn. Het is zo ingrijpend, vooral als je ook die verhalen weer leest van die patiënten.
Ik ga even naar een vrolijker onderwerp.
Fijn.
Je noemde haar al, filosofe Hannah Arendt.
Ja.
En Arendt die schreef over de menselijke eigenschap van de nataliteit, ook genoemd.
Ja.
En kenmerkend is dat we steeds met alles iets opnieuw beginnen, zoals we ook ooit geboren zijn.
Mm-hmm.
En omdat we ook ergens, we doen dat ook heel bewust, omdat wij ergens die eerste ervaring van onze geboorte hebben gehad. Dus ja, dat is natuurlijk logisch. Ze schreef dat als de nataliteit beschreef ze als een nieuw begin van elk leven. Hè? En zo kan ook van ieder mens het onverwachte steeds worden verwacht. Dus het is heel mooi eigenlijk. Hè? Je zit nooit in een vast karkas. En nooit in de verdoemenis, om even het woord doem terug te pakken. Wat is nou de essentie waarom die troostrijke gedachte van nataliteit van Hannah Arendt geen kans meer heeft in totalitarisme?
Datzelfde waar we het net over hadden. Soms dacht ik even toen ik dat las, dat al die baby's werden vermoord, weet je toch? In de Bijbel, dat verhaal van Jezus moest toen met me, of hoe heet het, Jozef en Maria moesten toen, weet ik veel. Even, al die Egyptenaar, ik ben niet zo bijbelvast, maar goed.
Nee, ik kan helemaal niet, dus je moet me helpen.
Nee, dit is te vaag.
Ja.
Maar elk mens dat geboren wordt, is gevaarlijk. Want het kan zomaar zelfstandig gaan denken. Het kan zomaar een eigen idee hebben. En dat kunnen we echt niet hebben.
Dus het is een totale moord op het leven.
Het is exact het begin van ziel van het leven.
Precies.
Alles.
Al het begin van het leven.
Ja, ja, en dat is dus jarenlang gebeurd.
Wat een perspectief zeg. Jeetje.
Ja, perspectief. Ik hoop niet dat het perspectief is, maar ik hoop dat het geschiedenis is.
Dat is beter.
Ja.
Ja. Nou zat ik ook even in de diepte over dat begrip nataliteit na te denken in relatie tot het begrip dat we altijd in revolutie zijn in het totalitarisme. Want toen dacht ik van, is dat niet te koppelen op de een of andere manier? Het idee dat we in revolutie zijn, theoretisch hè, het idee dat we in revolutie zijn vanuit de nataliteit.
Nou ja, ik weet niet wat voor koppeling je wil maken. Maar
we kunnen steeds iets opnieuw beginnen.
Ja, ja, maar
en een revolutie, dat is ook een nieuwe situatie.
Ja, ik zou dat meer als evolutie benoemen. Als ontvouwing.
Ja.
En revolutie zou ik toch willen reserveren voor geweld, voor opstand. Maar dat is een kwestie wat je afspreekt met elkaar, wat je onder woorden verstaat.
Ja, ja. Helder. Ja. Je legt de definitie iets anders ten aanzien van revolutie.
Ja, ja, ja,
alleen
ja.
Ten aanzien van dat.
Ja. Ja.
Hoe voorkomen we totalitarisme?
Ja. Ik had nog allerlei. Wacht,
hoe zorgen we dat het geschiedenis blijft
gaan? Ja, zorgen dat het geschiedenis blijft. Ik in het boek heb een aantal punten genoemd. En het eerste wat ik wil zeggen, dat het lijkt wel alsof wij niet begrijpen dat we zowel gelijk als ongelijk zijn. We zijn vrij en onvrij. We met paplepels ingegoten, we zijn vrij, we zijn gelijk. Maar doordat die domeinen in elkaar zijn overgelopen, daar zal ik verder niet over uitweiden. Kijk, we hebben verschillende rollen. En we hebben wetten in ons land in leven geroepen. En vrijheid heeft wet nodig, maar dat is misschien een ander verhaal. Waar het om gaat, is dat we in bepaalde situaties niet gelijk zijn aan elkaar. Er is iemand die de baas over ons is. In werksituaties of de overheid, de belasting hebben we wel zelf zo geregeld. We kunnen niet zomaar, weet ik veel wat voor mensen aangevallen, omdat we denken, ja, die macht hebben we. We moeten beseffen dat we soms niet gelijk zijn aan de ander en ook niet vrij zijn aan de ander. Vrijheid heeft wet nodig. We hebben hier in ons land misschien wat te veel wetten. In andere landen, in andere werelddelen, is bijvoorbeeld geen wet over het kadaster. Nou, dan kan er een bulldozer komen, die kan je huis weghalen. En daar snakken ze naar wetten. Dus onze vrijheid moet ingeperkt worden. En in die zin zijn we onvrij, om, het lijkt wel tegenstrijdig, om onze vrijheid te kunnen behouden. Dat is een van de dingen die we ons moeten realiseren.
Een soort vrijheid in gebondenheid.
Ja, dus door het gebrek aan dit besef eigenen mensen zich rechten toe die onverstandig zijn en polariserend werken. En dat geeft wrijving. En vanuit die wrijving kunnen we ons gaan afzetten tegen andere groeperingen en kan de kiem worden gelegd voor het willen vernietigen van andere groepen die als bedreigend worden ervaren. Snap je, dat is wat er aan de hand is. En ik denk dat het handig is dat we gaan zien dat we... Zekerheden bestaan niet. We willen alle zekerheid hebben. Maar we kunnen zo op de IC. En we kunnen zo... Elk moment kan er een bericht komen dat je nog maar 4 maanden te leven hebt. En we moeten onder ogen zien. Weet je, als klein kind moet je leren dat papa of mama of degene die je opvoedt zowel aardig is als soms heel onredelijk is omdat hij te moeilijk heeft of van je of een beetje over aanvaardt. En al die twee, die verschillende aspecten die je te verenigen in die ene ouder. Positief en het negatieve. Dus het is aan ons om met die ambiguïteit om te gaan. Dat geldt, ik hoor constant die zakkenvullers. En misschien, ik weet niet hoe hard ze daar werken in Den Haag. Maar het is positief en negatief. Hetzelfde is met partners. Als je niet kan zien dat elk mens, en dat leer je wel als je helemaal met iemand samen bent, zowel zijn positieve als zijn negenkant heeft, haar negatieve of haar positieve kanten. Als je na 3 jaar denkt van God, hij of zij zet ook een donor die vuilniszak buiten, ik ga me scheiden. Weet je, dan houdt het dus op. En als we dat, die volwassenheid niet willen pakken, dan gaat het mis in ons land. En dat is wat je nu ziet in dit gepolariseerde land. Misschien doe ik te veel vanuit mijn eigen psychiatrische kijk.
Ja, en in termen van Hannah Arendt, het koesteren van de pluraliteit. De gedragsalternatieven van waaruit we kunnen kiezen.
Ja.
En dat is natuurlijk de elementair in het begrip vrijheid, dat je eigen gedragspatronen kunt kiezen en dat je daarmee heel erg afhankelijk bent als mens van de pluraliteit, zoals zij dat zo mooi noemde. Hè? De pluraliteit in de wereld, er was wat cryptisch in,
vond ik
altijd. Als ze zegt wereld, dan denk ik, welke wereld bedoel
je
dan?
Ja.
Is dat de aardbol? Is dat je eigen toko? Ja. Is dat de polis? Vaak is dat dan de oud-Griekse polis, bedoeld, maar goed. Eventjes dat terzijde.
Ik had nog een punt hiervoor.
Ja.
Dat was, ik vond het echt heel apart. Nieuwsuur had een interview met de CEO van ASML, Peter Wennink. Dat is die fabriek in Eindhoven die van die hele grote dikveel toestanden maakt. Die
miljarden waard. Winsten maakt op dit
winsten
moment.
Maakt. Never.
Dat las ik.
Ja.
Ongelooflijk.
Het gaat mij om onderlinge verwevenheid, onderlinge afhankelijkheid. En Charles Smit van Nexperia, een bedrijf in Nederland dat chips maakt. Hij zegt, al die onderdelen komen uit zoveel verschillende landen. Het kan nooit bestaan dat één land een ander land aanvalt, want het snijdt zichzelf in de vingers, per definitie. Dat is wat gebeurt. Toen was er een interview met de eurocommissaris van de interne markt, Thierry Breton, een van de Fransman. En die zegt, ja, heel begrijpelijk, het marktaandeel van de productie van chips in Europa moet van 10-20%. Dat moet op Europees grondgebied plaatsvinden.
Mm-hmm.
En dan zeggen andere mensen, ja, dat is onzin. Want we zijn onderling compleet afhankelijk van elkaar. En dat is wat nodig is. Is er één meer afhankelijk van de ander, dan kan het misgaan. Maar we zijn compleet verweven en dan is er hoop voor mij. Want dan kan zo'n, misschien is het wat naïef hoor, wat te ongenuanceerd, maar dan kan zo'n totalitair regime zich nooit ontwikkelen, omdat wij op economisch gebied elkaar zo nodig hebben, op innovatief gebied en alles wat er is. De Sovjet-Unie is ten onder gegaan, grotendeels aan economisch wanbeleid, aan armoede en alles.
Dat zij daar konden voeren.
Dat zij daar konden voeren,
exact.
Ja. Maar de wereld, dat ze dingen nu zo met elkaar verweven, dat mij hoop geeft dat dat mensen wel raar moeten zijn om oorlog te gaan voeren. Dat is wat is.
Dus dan maakt het onmogelijk. Dat is een hele goede preventieve maatregel, zou je kunnen zeggen.
Er zijn een paar mag ik nog even?
Ja.
Ik denk dat we ons dienen te beseffen dat we nooit autonoom kunnen zijn zonder dat er iemand anders is die onze autonomie bevestigt. Snap je? Dat is wat telt.
Jazeker. De afhankelijkheid van de ander.
Ja, het gaat om onderlinge verwevenheid.
Ja, begrijp ik.
Dat is wat helemaal... En het is nodig om onze eigen identiteit te relativeren.
Ja, en mooi even hoe je daar filosoof Emmanuel Levinas heeft.
Ja.
Dat gedachtegoed van de ander.
Ja.
Ik besta alleen maar dankzij de ander voor zover ik besta.
Ja.
Daarover gesproken, over dat soort begrippen. Niet over Emmanuel Levinas, dat is een ander gesprek hoor. Maar... waarom kunnen we beter vergeef me de uitspraak als ik er niet goed in ben hoor. Waarom kunnen we beter een kynicus dan een cynicus zijn?
Ah ja, dat is Sloterdijk. De filosoof Sloterdijk die heeft dat.
Oh, vertel.
Nee, ik weet niet zoveel van die man af.
Oh,
maar die heeft
iets nieuws te vertellen.
Geschreven, ja.
Je moet me helpen.
Onze Sloterdijk, dat is een Duitse geloof ik. Ik weet het niet precies. Die maakt in ieder geval onderscheid. Was Petra nou maar hier, dan kon ze hem even helpen.
Ja.
Die maakt onderscheid tussen een cynicus en een kynicus. En een cynicus is iemand die... weet je... Laat ik het anders zeggen. Ik begin bij de kynicus. Dat is de hond. Dat is het Griekse woord voor hond, hè? Kynicus.
Oh, ja.
En die meneer in Athene, die ging compleet zijn eigen gang. Die liep op straat, liet zijn plas lopen. En hij volgde volledig zijn eigen normen. En dat is waar het hier om gaat, dat je je eigen weg gaat. Dat je eigen ethiek handelt. En dat je voor jezelf staat.
Ja.
En een cynicus, ach, je had het begrip de good mens, hè? In Duitsland.
Vreselijk begrip, ja.
Ja, dat is, ach, hoe kom je erbij dat het goed gaat? Wat ben jij naïef? Hoe kom je erbij dat je mensen kunt vertrouwen? Dat is cynisme. Hoe haal je het in je hoofd? Je weet dat je altijd bedonderd wordt. Je weet dat politici alleen maar zakkenvullers zijn. Dat weet je toch? Dat is de cynicus. Dat mogen we niet hebben.
En we hebben toch een aantal cynische jaren hier achter de rug?
Dat kan je wel zeggen. En dat gaat door. Het gaat
door, zeg je?
Ja, ik vind mensen... Ja, ik weet niet, dat is natuurlijk mijn eigen omgeving. Ik vind de mensen soms heel cynisch. Maar dat kan aan mij liggen, hoor. Ja. Wat ik, ja. En ik denk ook politiek, hè. Politiek is in oorsprong bedoeld om oplossingen te vinden voor de hele maatschappij. Het is een beetje tribal management, dat de stam, dat had je dan in Afrika, hè? Dan zaten die stammen bij elkaar, of één stam dan, het stamhoofd, en ze gingen met elkaar praten hoe problemen opgelost moeten worden. Als ze op een partij stemmen die alleen het eigen belang in het vizier heeft, 50 plus, pensioenen, Wilders, de Marokkanen eruit, of de moslims, dan gaat het niet goed. Wat mij betreft is het zinvol om op een partij te stemmen die bereid is om de verschillende kanten te onderzoeken en een oplossing te zoeken voor het probleem. Wat je vaak in gemeenten ziet.
Daarmee eigenlijk primair bijdraagt aan de pluraliteit.
Exact. Ja. En op gemeenteniveau, volgens mij, zijn er veel gemeenten waarin het prima gaat. Dan kan je GroenLinks laten samenwerken met de VVD, want we moeten het hebben over, we moeten wel of geen windmolens komen als het goed is. Daar heeft de gemeente geloof ik niet zoveel te zeggen, maar goed, dat is terzijde. Maar bij wijze van spreken, over het fietspad, dan gaat het gewoon over problemen. Ja. Dus laten we godsnaam niet stemmen op een one-issue partij. Want dan polariseren we alleen maar en dan stelt hij gewonnen heeft. Je moet met een andere dan, die dat niet wil, moet hij afgevoerd worden. Snap je? Dat is wat telt.
Duidelijk. Wat kan ik, en eigenlijk zeg je er al iets over, maar wat kan ik nou concreet doen om totalitarisme tegen te gaan?
Het gaat voor mij om uitwisseling, om atomisering te voorkomen, zodat je in gesprek blijft, dat je de ander blijft vertrouwen en kijkt...
Luisteren dus?
Luisteren dus. Het gaat om handelen en veel mensen hebben, ja, misschien in mijn leeftijd, veel vrije tijd. En ik ben gepensioneerd, ik kan kiezen wat ik met mijn tijd wil. Dat is een wilde. Maar ik moet uitkijken dat ik mijn tijd niet verdrijf. Snap je, het gaat erom dat we onze tijd zinnig gebruiken, dat we kijken waar we aan kunnen sluiten, kijken wat we kunnen doen. En dat is voor ieder heeft dan weer een eigen eigen opdracht, denk ik, of een eigen zielenverhaal. En jij doet het op jouw manier, ik doe het op mijn manier. Maar dat is wat. En we hebben in ons boek.
Is het ook meer ethiek en minder moraliteit?
Dat is, volgens mij zijn die twee met elkaar verbonden. Ik ben geen ethicus, maar je normen zeggen iets over je ethiek. Dus die twee gaan hand in hand. Die gaan samen. Ik zal even nog jou, we hebben hier allerlei exemplaren. Even kijken of ik dat zo snel kan. Ik had zo'n lijstje. Oh ja, die hebben we gehad. Wat voor mij ook belangrijk is, wat er even aangestipt is, dat we niet meer praten in termen van meer of minder. In termen van wegen. Weet je, heb ik dat verteld? Ik gaf een keer een workshop in Frankrijk. Dat was een vierdaagse voor psychiaters. Heb ik dat verteld?
Nee.
Ik had een dag een workshop bij de Anne had een dag. Vrijdagochtend was de evaluatie. We zaten op tijd. We moesten met het vliegtuig mee. En opeens zegt een cursist, die had een probleem. Dus ik zeg tegen een aardige man die op dat moment de leiding had. Ik zeg tegen hem, ik neem het even van je over, want het probleem was opgelost worden. Dus ik moest een ritueel met de hele groep doen, aangesloten op het probleem van die man. Dus dat deden we. Aan het eind zei de andere workshopleider tegen me, je bent sterker dan ik. Ik was verbijsterd. Ik zeg, ik denk helemaal niet in die termen van meer of minder of macht. Zolang we blijven wegen, gaat het niet goed. Zolang we blijven denken in termen van beter of slechter, gaat het niet goed. Het is zoals het is en ieder heeft zijn eigen plek in het geheel.
Dat is ook aanvaarding, hè?
Aanvaarding, vertel eens.
Dat het is zoals het is.
Ja, dat is toch bedoeld. Ja, dat het is zoals het is en dan kan je wel proberen te veranderen. Ja. Maar we hebben in ons vak altijd actieve en passieve acceptatie. Hè? Dat zeg ik dan tegen patiënten. Passieve acceptatie is dat je op de bank blijft zitten en zegt van het is niet anders, ik ben slachtoffer en ik moet lijden. En actieve acceptatie is dat je het onder ogen ziet, kan er niks aan doen, ik ben weet ik veel, ik ben ziek, maar ga kijken wat ik eraan kan doen. Dat is waar het om gaat. En de ander uitnodigen tot zelfonthulling. Er is ook nog een ander punt wat ik nog even aan wil stappen.
Zelfonthulling, hè? Wat is dat?
Je zit me aan te kijken.
Ik heb er een voorstelling bij, maar.
Oké. Mensen, althans dat is mijn zijn, hebben de behoefte om een verhaal te vertellen. Vertel je verhaal maar met je verhaal. Je kan me vertrouwen, je verhaal is mij veilig. Dat is misschien mijn achtergrond. Dus als mensen niet vertellen wat hun dwars zit en dat met niemand delen, dan worden ze ziek. Dat is wat er gebeurt. Of. En ziek dan, krijg je allemaal afweermechanismen, ga je het ontkennen, overdenken het tegendeel. En dan krijg je dat soort mechanismen zoals ze nu in de maatschappij voordoen. Zo een beetje. Nou, de mensen kunnen de rest wel even kijken, want ik kan niet het hele boek.
Nee hoor, het is helemaal goed zo, toch?
Ja.
Ga dus.
Ja.
We hebben een uur en een kwartier gesproken, meer.
Oké.
Dat klinkt als, we gaan naar een afronding.
Oké.
Ja. Ik wil jou hartelijk bedanken voor je komst hier naar de studio van het Hapsis Huis Radio. Je enorme inzet voor dit boek en je andere geschriften. Ik heb er eentje genoemd, maar je hebt nog meer geschreven. Daar laten we het even bij. Moet je een keer voor terugkomen? Dank je. Je bent medeschrijver van het boek Rattenvangers van het Onbehagen. Verschijnselen, voedingsbodem, herhaling en voorkomen van het totalitarisme. Dankjewel dus voor je komst hier naar het Hapsis Huis Radio live. Rattenvangers van het Onbehagen, dat Gradus van Florestein dus samenschreef met Petra Bolhuis en Theo Merenboer, is overal te kopen en is een uitgave van uitgeverij Van Warven in Kampen. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsis Huis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar bijvoorbeeld is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsis Huis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem.
Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en zou kunnen gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Hennepman dan, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio daarvan hier niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsishuis Radio terug te luisteren. Het Hapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions in Zoetermeer. Ik ben Leon de Tijdhof. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio, 24 uur per dag.